Matteüs 25 gaan we met elkaar lezen, vanaf vers 31. Er staat bij mij boven het laatste oordeel. En het is dus de gelijkenis van de schapen en de bokken die de Heer Jezus vertelt. Matteüs 25, vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is van de grondlegging van de wereld. Vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardig in het eeuwige leven. Tot zover. De schapen en de bokken. We hebben laatst gehoord in het seminar van dominee Niemeyer, dat dit gaat over het oordeel over de volkeren. En we zullen vanavond daar iets op in gaan verdiepen, iets op inzoomen. Wat zijn nou de volkeren? Waarom krijgt de Heer Jezus daarover het oordeel? En er zijn allemaal lijnen die je kunt trekken van het ene evangelie naar het andere evangelie, maar ook van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dat is geweldig mooi om te zien, om ook zo daadwerkelijk te zien dat de Bijbel zichzelf telkens bevestigt. Heel vaak wordt er wel eens gezegd, hè, we moeten bevestiging hebben dat de Bijbel wel waar is. Maar de bevestiging die de Bijbel geeft door zichzelf, ja, is voor mij de grootste bevestiging dat het woord van de Heere God ook waar is. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de profetieën die zijn uitgekomen en de profetieën die nog zullen uitkomen. En dat is maar één van de dingen die de Bijbel voor mij ook werkelijk betrouwbaar maakt. En we hebben de vorige keren hebben we gesproken over die drie gelijkenissen die er genoemd staan in het Matteüs-evangelie. Eerst hebben we het gehad over de wijze en de dwaze meisjes. Toen hebben we het gehad over de talenten. En dan nu vanavond gaan we het met elkaar hebben over het laatste oordeel, de schapen en de bokken. Het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 13, de vijf dwaze en de vijf wijze maagden, meisjes. Daar zie je heel duidelijk dat iedereen zelf verantwoordelijk is om gereed te zijn op het moment dat de bruiloftsgasten naar binnen mogen. En dat de bruidegom komt. We hebben het toen gehad over die roep midden in de nacht. En dat die meisjes zich gereed gaan maken en dat er sommige vijf niet ingaan en vijf wel ingaan. Wat wijst op de eigen persoonlijke verantwoording en de volharding om de bruidegom te verwachten. In het tweede gedeelte, de gelijkenis van de talenten, zien we dat er een afrekening plaatsvindt, waarbij de gehoorzaamheid aan het woord van de Heere God centraal staat. De gehoorzaamheid aan het woord van de Heere God. En dan hebben we ook bijvoorbeeld de tekst uit Matthäus 7 aangehaald. Dat de Heere Jezus zegt, niet ieder die zegt, Heere, Heere, ik heb in uw naam dit gedaan of in uw naam dat gedaan, zal het koninkrijk Gods beërven, het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar al wie doet de wil van mijn hemelse Vader. Dus de gelijkenis van de talenten laat zien de verantwoordelijkheid naar het woord toe. En ook de beloning wat mensen ook uit de grote verdrukking, die 7 jaar die straks nog gaat komen, wat mensen daar krijgen, opbouwen om als beloning mee te nemen om te heersen, conform Openbaring 20, om te heersen in het 1000-jarig vrederijk. En deze gelijkenis, dit verhaal wat de Heer Jezus hier vertelt over de schapen en de bokken, dat wil het oordeel over de volkeren duidelijk maken. En dan is het niet zozeer de verhouding die de mens persoonlijk genomen heeft ten opzichte van het woord, maar dan is het de verhouding die een volk heeft gehad ten opzichte van de geringste broeders, ten opzichte van het Joodse volk. Nou, laten we eens vooraan de gelijkenis beginnen, want er is weer veel te veel om vanavond in één avond te behandelen, dus ik probeer het een beetje compact te houden, maar dat lukt mij niet altijd. We gaan het eerst wat er staat, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. De troon van zijn heerlijkheid, dat is de troon van zijn vader David. Dat is de troon, dat is de vervallen hut van Isaïe die weer zal opgericht worden. De koningstroon. En dat is ook zo duidelijk dat de Heer Jezus uit het geslacht van David is. Want we hebben wel vaak tegen elkaar gezegd, Saul heeft geregeerd. Toen is het geslacht van David gekomen. David, Salomo en die drie hebben over de 12 stammen geregeerd. Toen is het volk Israël in tweeën gesplitst. In de diaspora terechtgekomen en straks zal het volk als geheel beheerst worden door de Heer Jezus Christus, een nazaat van koning David. En hij doet dat niet alleen, want in Matthäus 19 vers 28, u hoeft het niet op te zoeken, want ik heb nog wat andere gedeelten, u mag het wel opzoeken, maar ik heb nog wat andere gedeelten die ik soms ook nog met u wil lezen. Maar in Matthäus 19, vers 28 staat dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook u zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. Dat is dus gegeven aan de discipelen. Zij zullen met de Heer Jezus in het machtscentrum van zijn heerlijkheid zitten. De Heer Jezus op de troon van zijn vader David en de 12 apostelen op hun tronen om het volk van Israël te oordelen. Nou kun je het woord oordelen, wat er staat in het Grieks, kun je op meerdere manieren uitleggen. En een van de manieren, en ik geloof ook dat dat echt bedoeld wordt met het oordelen, dat is, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar decreteren. Dat is dus aangeven, besluiten hoe gehandeld en gewandeld moet worden. Want het volk Israël zal in het 1000-jarig vrederijk, als zij zich bekeerd hebben tot de Heer Jezus Christus, vanuit het volkomen recht wat de Heer Jezus heeft geleefd en wat hij straks zal gaan leven, zal ook dat volk gaan leven. En dat zal dus overgedragen worden door de 12 apostelen die op de tronen van Israël, de 12 stammen van Israël, zullen oordelen. Zullen helpen in hun handel en wandel om dat conform de heilige wil van Gods wet te doen. Want de wet zal uit Sion uitgaan. En dat doet de Heer Jezus, maar in hem en door hem en met hem heeft hij daar ook anderen voor, waaronder dus zijn 12 apostelen. En u zou natuurlijk heel mooi wezen om te zeggen van oké, ja dat klopt ook wel, want elke apostel die komt uit een van de stammen van Israël. Maar dat is natuurlijk niet waar, want we hadden 2 tweelingen. En wie waren dat? Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, en Simon Petrus en Andreas. Dat waren, Simon Petrus en Andreas waren broers en er zijn nog tweelingen. Nee, sorry, broers, maar die kunnen ook niet uit een verschillende stam komen. Maar dus dat kan niet. Dus dan zat ik te denken van, zou dat dan zo zijn? Maar dat niet. Maar het is wel zo dat de 12 discipelen zullen gaan oordelen bij een decreet, bij het besluit van de Heer Jezus Christus. En zij zullen de 12 stammen van Israël gaan regeren. Nou, wat dan verder opvalt, dat is iets heel bijzonders. Ik heb mij er echt werkelijk over verwonderd. Als we gaan kijken naar wat er dan staat in vers 31, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Op de troon van zijn heerlijkheid. Want soms komen we toch wel, ook in onze eigen gedachten en in ons eigen hart misschien nog tegen, dat de Heer Jezus, dat we hem als mens zien zoals hij hier geleefd heeft. Maar als je dat woord heerlijkheid gaat bekijken, dan staat er in Exodus 24 vers 17, als de Heere God zichzelf openbaart in de heerlijkheid op de berg Sinaï, de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Dat is de heerlijkheid van God. Dat is de heerlijkheid van God en dat is ook de heerlijkheid waar Mozes is binnengegaan om met de Heere God te spreken en met de Heere God de geboden te ontvangen. En wat gebeurde er? En Paulus die pakt dat op in 2 Korinthe 3 vers 7 en 8a. En daarom is het zo mooi om die heerlijkheid vanuit het Oude Testament door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want dan zegt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 7 en 8a. Als nu de bediening van de dood, dat is de bediening die Mozes bracht, de bediening van de wet, met letters in stenen gegrift, en dan komt het, in heerlijkheid was. En wat betekent die heerlijkheid nou? Hoe maken we dat nou praktisch? Nou, daar staat dan, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Hoeveel, of hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de heerlijkheid van het nieuwe verbond zijn? De heerlijkheid waarin straks de Heer Jezus Christus zou gaan regeren. Dus hier legt Paulus die heerlijkheid vanuit het Oude Testament, betrekt hij naar de heerlijkheid van het Oude Verbond, naar het Nieuwe Verbond. En dan zie je dat het woord heerlijkheid, wat daar geschreven staat in het Grieks, hetzelfde is als het Griekse woord wat hier gebruikt wordt in Matteüs 25 vers 31 voor de heerlijkheid. Dus dat is zo'n geweldige heerlijkheid. En als we dat gaan beseffen, dat de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus, wanneer hij straks op de aarde verschijnt, met al zijn heiligen, met de engelen, als hij straks op de aarde verschijnt, dat dat zo'n geweldige heerlijkheid is, ja, A, dan is het natuurlijk nu al bewonderenswaardig dat wij mogen weten dat wij straks een en al op zullen gaan in die heerlijkheid. Dat is pure genade. Dat is pure genade. Die heerlijkheid, daar maken wij straks deel van uit. En als er dan staat, en we hebben dat zondag ook tegen elkaar gezegd, dat de Heere Jezus zal komen en het woord uit zijn mond zal zijn vijanden verteren, dan heeft dat alles te maken met de heerlijkheid, met de hoogheid, met de grootsheid van hoe de Heere Jezus Christus straks zal gaan terugkomen. De heerlijkheid van de Heere. Dat is hoe de Heere Jezus Christus ook met de gemeente als een corridor naar de hemel, het hemelse Jeruzalem, niet landend op de aarde, maar in de lucht, de gemeente, een reine stad, ja, dat is pure heerlijkheid. En vandaar dat Jesaja dan ook zegt in Jesaja 11, in Jesaja 65, dat de wolf met het lam kan verkeren en de leeuw zal stro eten, gelijk een rund en de berin en nou, noem maar op, al die dingen. En wat staat er dan? Op mijn heilige berg. Maar als wij de heerlijkheid gaan begrijpen die straks vanuit de hemel neerdaalt op de berg Sion, op Gods berg, die verhoogd is door de Heere God, door die aardbeving die er straks zal gaan komen, die groot is geworden. En als de hoogste der bergen. En dat daar de heerlijkheid van de Heer Jezus op terecht gaat komen, omdat hij daar vanuit Sion zal gaan regeren. Ja, ik hoop dat ik daarmee iets heb afgeschilderd van de heerlijkheid die straks ook ons ten deel valt. En nu ons al geestelijk ten deel valt. En dat moeten we steeds meer en meer beseffen. En dan worden we vanuit onszelf zo onnoemelijk klein, omdat we dan steeds meer beseffen dat het enkel Gods genade is dat wij daarbij mogen horen. Nou, een ander punt is dat er staat, hij zal in vers 32, hij zal de volkeren worden bijeengebracht en dan zal hij ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En de herder, dat is natuurlijk, heel vaak wordt hij ook in verband gebracht met Israël, en dat is geheel terecht. David doet dat bijvoorbeeld in Psalm 23, de Heere Jezus doet dat bijvoorbeeld in Johannes 10, maar het is niet terecht om de herder alleen maar voor het volk Israël neer te zetten, dat de Heere Jezus alleen maar zijn herderlijke taak over het volk Israël uitvoert. Want de Heere Jezus zegt namelijk in Johannes 10, in die tekst zult u ongetwijfeld herkennen, dan zegt de Heere Jezus, ik heb nog andere schapen die van deze kudde niet zijn, hen moet ik ook toebrengen. En het zal zijn één herder met één kudde. En daarom zegt Petrus bijvoorbeeld ook in zijn brief, als hij het heeft tegen de oudsten, dat ze moeten herderen, omdat zij verantwoordingsschuldig zijn aan de opperherder. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Heere Jezus zijn taak als herder steeds weer laat zien. Zowel naar zijn volk Israël, als Israël en de gemeente, als de schapen die hij onder zijn herderlijke zorg heeft. Maar ook hier zie je dat er een schifting komt tussen de bokken en de schapen. En dat de Heere Jezus dat op een heel herderlijke manier oppakt. Zoals een herder dat doet, zo doet de Heere Jezus dat als we voor die 1000 jaar staan, zo doet de Heere Jezus dat met de volkeren die voor hem staan. Nou, waarom krijgt hij nou het oordeel? Want als je hier, als je dan het woord oordeel pakt, uit Johannes 5, vers 27, wat totaal hierop slaat, dan is dat het oordeel en dan is dat een iets ander woord. Dus niet zoals wij net gelezen hebben over de discipelen, dat zij over de 12 stammen van Israël zullen oordelen. Het woord wat hier gebruikt wordt in Johannes 5, vers 27, dat is een iets ander woord voor oordeel. En dat heeft ook echt te maken met een tribunaal. Het tribunaal wordt opgericht. Want er staat dan, waarom krijgt hij het oordeel? Nou, er staat er in Johannes 5, vers 27. Hij heeft hem, God heeft Jezus Christus, ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Nou, wat hebben we gelezen hier? In vers 31, hoe komt hij terug? Als de zoon des mensen. En dan staat er dus in het Johannes-evangelie, en daarom heeft God hem macht gegeven om te oordelen, om een tribunaal op te richten, waar de volkeren voor komen te staan, omdat hij de zoon des mensen is. En waarover krijgt hij het oordeel? En dan wil ik met u lezen Joël. Joël 3. Joël hoofdstuk 3. Daar staat namelijk het volgende. En dan gaat het dus over de vraag, waarover krijgt hij het oordeel? En dan staat er in Joël 3, vers 1, het volgende. Joël 3, vers 1. Ja, Joël 3, vers 1. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Dat klopt, hè? De Heere zal een omkeer brengen. De Heere zal die 12 stammen weer terugbrengen naar Israël. Zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer. Zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. Dus vanwege de schanddaad van de heidenvolken, die ze uitgeoefend hebben ten opzichte tegenover het volk Israël, roept de Heer Jezus die volkeren voor het tribunaal. Dat is wat hier staat. En er staat, en ik zal hen, de heidenvolken, bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Nou, Jozefat betekent de Heere oordeelt. Dus het is het dal waar de Heere oordeelt. En het oordeel hebben we gelezen in Matthäus 5, vers 7. Het oordeel werd door God gegeven aan de Heere Jezus. Dus de Heere Jezus heeft de macht gekregen van God om het oordeel over de volkeren straks voor het 1000 jaar, als het 1000 jaar gaat beginnen, om dan het oordeel over de volkeren te gaan vellen. Nou, waarover krijgt hij het oordeel? Over de volken. En heel vaak wordt er dan gedacht dat het dus een volk van Nederlanders, of de volk van de Belgen, of de volk van de Nigerianen, of van de Ethiopiërs. Maar, en dat is hier ook wel eens in de gemeente benoemd, als we gaan kijken naar het Griekse woord wat er staat voor volken, dan staat er ethnos. Ethnos, en dat heeft alles te maken met etniciteit. Met etniciteit. En ik heb het even opgezocht. Wat betekent nou precies etniciteit? Want zit toch wel een klein verschil weer in met ras. En dan staat er etniciteit. Dit woord duidde aanvankelijk op groepen mensen die in politiek, gebruiken en godsdienst met elkaar verbonden waren. Dus het is niet zozeer het Nederlandse volk. Nee, het zijn etniciteiten die voor de rechterstoel de volkeren ontvangen op grond van etniciteit het oordeel hoe zij met het volk Israël zijn omgegaan. En dan etniciteit, groepen mensen die in politiek, gebruiken en godsdienst met elkaar verbonden waren. Dus het is niet zozeer het volk van de Nederlanders met Mark Rutte voorop, met eerbied gesproken, die zometeen voor het tribunaal komt te staan. Maar het gaat om die etniciteit. En daarover, over die groepen mensen, over die volken, voert de Heer Jezus Christus straks een oordeel uit. En dan gaat het natuurlijk ook in vervulling wat de Heere God tegen aartsvader Abraham zegt. Daar zegt hij in Genesis 12, vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En daar wordt hier over gesproken, over de verhouding van de volken ten opzichte van het Joodse volk, van de geringste broederen van de Heer Jezus, wordt er dan een vloek of een zegen uitgesproken. Andere keuze zijn er niet, want het staat er dus heel duidelijk in vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het onderscheid is zoals gezegd eeuwige straf of eeuwig leven. Rechts en links, schapen komen rechts, de bokken links. En het is heel bijzonder om te zien dat het zo direct is, zo radicaal is wat de Heer Jezus hier brengt. En ik denk, en dat betrek ik ook naar mezelf toe, dat ik in het leven ook echt moet leren om die radicaliteit die de Bijbel leert, om die vast te houden. Dat is niet dat je gaat zeggen dat mensen naar de hel gaan, maar wel durft te spreken over dat er maar twee groepen mensen zijn. Mensen die geloven en mensen die niet geloven. Mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen en mensen die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. En dat is echt heel erg bepalend, want dat zijn woorden conform het woord van de Heere God, waardoor God ons kan gebruiken om mensen juist te trekken naar het evangelie. Maar niet iedereen laat zich trekken. En daarom is ook daarin het gebed zo intens belangrijk. Schapen rechts, dat zeg ik goed voor u, hè? En de bokken links. En dan moet u eens opletten, want dan staat er dus heel radicaal. Tegen de schapen zegt hij, kom gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk, want het is voor u bestemd. En tegen de bokken, ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, wat voor de duivelen en zijn engelen bereid is, is ook voor u bestemd. Ziet u die immense kloof die de Bijbel, die deze gelijkenis, die door de Heer Jezus verteld is, ons ook weer laat zien? Er zit geen grijs middenvlak in. Het is of-of. Of we horen bij de ene, of we horen bij de andere. Of de volkeren horen bij de schapen, of de volkeren horen bij de bokken. En dat grijze middenvak, wat heel vaak wordt geleerd of uitgedragen, staat niet in de Bijbel. En dat is zo nodig dat we dat steeds beseffen. Nou, en dan stelt de Heer Jezus die vraag. En daar valt ook wat bijzonders op. Daar valt ook wat bijzonders op. Tegen de schapen aan zijn rechterkant zegt hij, ik was hongerig, ik had dorst, ik was een vreemdeling, ik was naakt, ik was ziek en ik was gevangen. En dan zegt hij, dus ik had honger en u hebt mij gevoed, ik had dorst en u hebt mij drinken gegeven, ik was in de gevangenis en u hebt mij opgezocht. Maar tegen de bokken zegt hij precies hetzelfde. Daar, wat de Heer Jezus zegt, is totaal hetzelfde. Daar kun je niks tussen krijgen. Je kunt niet zeggen van, de Heer Jezus, die vraagt dus van de ene groep, vraagt hij meer als van de andere groep. Nee, het is precies hetzelfde wat hij vraagt. Dat valt echt op. Daar kun je niet anders van maken. Alleen het antwoord wat er gegeven wordt, is wel anders. En soms lees je daar heel snel, heel makkelijk overheen, maar het antwoord is anders. Want de rechtvaardige antwoordde hem conform zijn woorden. De Heer Jezus had gezegd, toen ik honger had, hebt gij mij te eten gegeven. En de rechtvaardigen zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en eten gegeven? Wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien en bezocht? En het lijkt zo alsof de Heer Jezus heel duidelijk en heel kenbaar wil maken dat de rechtvaardigen, ondanks dat ze niet volledig beseffen hoe zij en wanneer zij dat gedaan hebben, in hun hele leven eigenlijk doordrenkt waren van de woorden van de Heere God, wat ze niet uitgewoonte, maar nare gewoonte. Hè? Dat staat er zo mooi van de Heer Jezus. Als hij naar de synagoge gaat of naar de tempel gaat, dan gaat het niet uitgewoonte, maar nare gewoonte. Het was gewoon zijn leven. En zo blijkt in dat antwoord van die rechtvaardige geven van ja, maar het is gewoon het leven. En ze wisten het ook precies. Hun leven was, ja, toen u dorstig was, wanneer hebben wij u dan te drinken gegeven? Toen u ziek was, wanneer hebben wij u dan bezocht? Het hoorde wel bij elkaar, maar het was voor hun niet dat ze zeggen van oké, nou nu hebben we dit gedaan. Nee, het hoorde er helemaal bij. En als je dan gaat kijken naar het antwoord wat die andere groep geeft, dan zeggen zij van, wanneer hebben wij u hongerig gezien, dorstig gezien, naakt gezien, ziek gezien en in de gevangenis gezien? En hebben u niet gediend. Ziet u het verschil? Dat is zo bepalend. Van, ja, ze horen de woord van de Heer Jezus wel dat ze niet gediend hebben. Maar hoe ze moeten dienen, ja, het was helemaal, zij waren er helemaal niet mee bezig. Zij stonden er helemaal niet zo bij stil. Om zo de Heer Jezus te dienen. Om zo dat volk van hem te dienen. En daarom noemen ze hem van oké, ja, wanneer hebben wij dan dat allemaal gezien? En hebben u niet gediend? Je merkt in het antwoord dat ze helemaal niet weten hoe ze moeten dienen. Ze gaan daarin ook niet in op de woorden die de Heer Jezus in zijn vraag heeft uitgesproken. Nou, een beoordeling, dat hebben we al gezien, vindt plaats op grond van de houding ten opzichte van deze geringste broeders van mij in vers 40 en vers 45. Ook dat is hetzelfde. Ook dat is hetzelfde. Nou, tot slot dit. Nou zou je de conclusie kunnen trekken dat je dus het koninkrijk der hemelen binnengaat op grond van verdiensten of geleverde prestaties. En dat is niet waar. Want de Heer Jezus geeft heel duidelijk aan in Johannes 3, in het gesprek met Nicodemus, niemand kan het koninkrijk der hemelen binnengaan tenzij hij opnieuw geboren wordt. En dat is dus cruciaal om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Maar hoe moeten we dit dan lezen? Want de Heer Jezus stelt wel die vragen, hij legt wel die meetlat. Nou, ik geloof dat de wedergeboorte en het daarbij behorende nieuwe leven, dat openbaart zich in de verdiensten. Dat wordt bekend door datgene hoe je dient. Dat is ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus zo. Wij worden niet gerechtvaardigd op grond van goede werken, op grond van wie we zijn, wat we kunnen of wat we doen. Maar op het moment dat wij uit God geboren zijn, moeten we wel beseffen dat we door God zo geliefd zijn, dat hij ons niet laat zoals we zijn. En dan betekent dus dat daar goede werken voortkomen die de bekering waardig zijn, die waard zijn en die iets laten zien wat er gebeurd is inwendig. Maar het gaat om de wedergeboorte. Het gaat ook voor de gemeente dat je God toebehoort. Dat je Christus toebehoort. En daaruit volgen nieuwe werken. Tot zover.